Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Yes, come on. Ja, we gaan vandaag dus deze serie afsluiten. En God heeft je gemaakt niet voor een gewoon leven, niet voor een goed leven, maar voor een geweldig leven. God heeft alles in jou gelegd om je potentie te ontwikkelen, te maximaliseren. En dat alles wat hierin zit echt naar beter, naar geweldig te krijgen. God heeft ons gemaakt voor een geweldig leven. En we hebben ontdekt dat we daarin stappen in geloof moeten zetten. Dat er altijd een volgende stap is samen met de Heilige Geest die in ons woont. En soms doet dat pijn, soms hebben we groeipijn. En vorige week hebben we ontdekt hoe we met die pijn in ons leven, hoe we dat kunnen herkennen en wat voor stappen we zouden kunnen zetten en moeten zetten om echt onze goddelijke bestemming te bereiken. En vandaag gaan we deze message-serie afsluiten met het thema hoe je nou gezonde grenzen kunt stellen. Wanneer jij dat grootsheid in je leven wil nastreven, dat je er niet voorbij rent, maar dat je juist op je bestemming aankomt. Wat zijn die gezonde grenzen? Laten we starten met gebed. God, we zijn u dankbaar dat u vandaag hier bent, dat u ons vandaag wil inspireren. Vader, ik zet mijn hart open om iets nieuws van u te horen. Iets wat ik nog niet eerder heb gehoord. Of misschien iets wat ik wel heb gehoord, maar eigenlijk nog nooit heb toegepast. Laat het me zien wat mijn stap is. En wil u zo danken dat we hier niet gemaakt zijn voor een gewoon leven. Dat we maar gewoon doen wat iedereen doet. Nee, u heeft iets speciaals voor ons, iets unieks voor ons. Voor ons als kerk, maar ook als persoon. En we kijken ernaar uit om dat vandaag te ontdekken. Dus spreek een woord in ons leven, zodat ons leven veranderd wordt. Amen. Wie heeft de afgelopen 2 jaar ongeveer was op zoek naar een huis? Wie heeft daar mee te maken gehad? Mensen die heel graag een huis wilden zoeken, wilden vinden om daar verder te gaan wonen. Nou, hoe? Ja, misschien. Ja, was dit je droomhuis? Ja, we hadden waarschijnlijk allemaal dromen. En het zou je vast niet ontgaan zijn dat de woningmarkt echt crazy is. Wanneer je een huis hebt gevonden, 50.000, 100.000, wordt het overboden. Het is echt gekkenhuis op de huismarkt, toch? Je moet er eigenlijk niet aan willen beginnen, want je komt er maar niet tussen. En als je dat wel een huis hebt gevonden en je hebt dus wat over kunnen bieden en je hebt dat huis en je komt er dan achter dat de fundering niet goed is. Nachtmerrie of niet? Wat een droomhuis leek, werd ineens een hele grote nachtmerrie. Want je zit nu met allerlei financiële problemen. En je denkt, ja, maar ik heb hier helemaal geen ruimte voor. Ik zit echt aan mijn max. En we werken alle twee al maximaal om dit te kunnen betalen. En er is gewoon geen ruimte meer voor speling. En je wordt boos. Je denkt, ja, maar waarvoor heeft diegene daar eigenlijk nog zoveel geld voor gevraagd? Dit is het helemaal niet waard. Wel eens een keer heel veel geld aan iets uitgegeven dat je dacht, was het eigenlijk niet waard. Misschien wel een hele dure koffie dat je dacht, oh, dat klinkt heel lekker. Maar eigenlijk was het het niet waard. Een hele mooie vakantie. Ooit ben ik ook een keer all inclusive, dacht ik. Ik ga dat een keer ontdekken. Ik kwam eraan, vond het helemaal niks. Ik dacht, dit is het niet waard. En zo snel kunnen we boos worden, toch? Dat we denken, waarom heb jij mij daar zoveel geld voor laten betalen? Waarom heb jij mij dit laten doen? Maar we moeten snappen dat een geweldig leven, dat daar een prijs aan hangt. En ook zo'n mooi droomhuis. Daar hangt een prijs aan. En het is aan jou de vraag welke prijs jij bereid bent om te betalen. Met alles in ons leven, of dat nou een goed huwelijk is, of dat nou je werk is, met je kinderen, een goede relatie met je kinderen. Alles heeft een prijs. En dat zijn dus allemaal hele goede dingen, hele goddelijke dingen. Maar jij bepaalt de prijs. Laten we lezen in de Bijbel wat daar staat als het gaat om prijzen. Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie, geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn, een grote prijs, dat God graag wil aannemen. Dat betekent, leef als mensen die bij hem horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren. Staat in Romeinen 12 vers 1. Laat je leven een offer zijn. Wat wordt daarmee bedoeld? Een offer is iets wat je weggeeft en waar je in eerste instantie niet direct beter van wordt. Het doet echt, het moet een beetje pijn doen, een offer. Als het alleen maar iets is om te bereiken, dan is het gewoon heel erg mooi. Maar het doet niet echt pijn. Het is echt iets nastreven wat groot is, wat goed is. En er moet dus een prijs betaald worden als het ook gaat om het maximaliseren van jouw relatie met God. En dat is soms in een gevecht met elkaar. Soms wil ik heel veel in de Bijbel lezen. Wil ik echt meer en meer degene worden wie God altijd voor zich zag. Maar dan is er ook weer mijn eigen wens, mijn eigen verlangens. En vind ik het soms heel lastig en zit ik tussen die twee vuren in. Ik wil het wel, maar mijn vlees, mijn menselijkheid zegt iets anders. Ja, maar ik wil wel dat huis. Ik wil wel die vakantie. Ik wil wel die hele grote extra karamel cappuccino met havermelk. Maar dan moet ik er niet gek van opstaan te kijken dat dat een bepaalde prijs heeft en dat daar een bepaalde waarde aan hangt. En jij bent de enige die die prijs kan bepalen. Als jij die grootheid, als jij dus een goed huwelijk na wil streven, hoeveel tijd wil je daar dan in stoppen? Wat wil je daar dan misschien voor laten? Maar dan denk je, ja, maar ik wil nog heel veel andere dingen wil ik bereiken. Ja, dat is precies het punt met gezonde grenzen stellen. Als jij een doel voor ogen hebt, ben jij degene die de prijs moet betalen en ook dus moet bepalen. Als je geen gezonde grenzen stelt, zul je merken dat je een te grote prijs moet betalen. Misschien is dat wel fysiek, mentaal, emotioneel. En je merkt, dit is het eigenlijk niet waard. Als we dus de afgelopen weken hebben we dus gezien dat er grootheid in jou schuilt. En dat we misschien ergens beginnen bij rock bottom. En dat we al blij zijn dat God ons heeft bevrijd. Dat we ons vrijer voelen. Dat we merken, ik kan een stap vooruit. Ik heb weer hoop, ik heb weer perspectief. Maar dat God ons daar niet wil laten. Dat we echt gemaakt zijn voor een stap verder. En misschien ben je wel zo enthousiast. Misschien zelfs voor de mensen die ook net naar de conference zijn geweest. Helemaal gevuld zijn met Gods zegen. En denken echt, ik ga er helemaal voor. Ik wil all the way. Het maakt me niet uit wie ik omver moet stoten. Ik wil zo graag die eindbestemming halen. En dat kan natuurlijk voor iedereen er anders uitzien. Het kan dus op je werk zijn dat je zegt, ik moet overwerken, want ik heb oog op die ene carrière stap, wel die ene promotie. En daarvoor moet ik nu eenmaal even wat dingen laten. Kan zo zijn voor een bepaalde tijd, maar aan het einde van de streep, wat laat je dan achter je? En zo hebben jullie allemaal, en ik ook, bepaalde dromen, bepaalde visies waarvan je ook denkt, oh, ik zou dit zo graag willen bereiken. Maar wat mag jou dat dan kosten? We hebben dan ook nog een cirkel opgetekend. En dat is wanneer je buiten je grenzen gaat handelen. Wanneer je dus een bepaalde gewoonte in je leven toelaat. En het eigenlijk ook nog recht praat voor jezelf, rechtvaardig. Ja, maar ik moet dit nu eenmaal doen. Ik moet dit project afkrijgen. Ik moet voor mijn kinderen zorgen. Niemand anders doet dat. Er zit een kern van waarheid in. Maar jij bent degene die de prijs bepaalt en betaalt. Dus wat zijn jouw grenzen? En wanneer zet ik een stap te ver en wordt het dus niet meer gezond? Ook al lijkt het heel nobel, ook al lijkt het heel goed, is het uiteindelijk dus niet goddelijk. Laten we luisteren naar een verhaal van koning David, die zich ook liet afleiden naar een groter iets dan wat God eigenlijk met hem voor had.
Het was lente geworden, de tijd dat koningen oorlog voeren. David wilde de Ammonieten verslaan en hun stad Rabba veroveren. Hij stuurde zijn leger op weg onder leiding van Joab, maar David bleef zelf in Jeruzalem. Op een dag had David 's middags geslapen. Toen hij opstond, ging hij naar het dak van zijn paleis. Daar liep hij wat heen en weer. Toen hij naar beneden keek, zag hij een heel mooie vrouw. Ze nam net een bad, omdat ze ongesteld geweest was. David vroeg wie die vrouw was. Zijn dienaren zeiden, dat is Bathseba, de dochter van Eliam. Ze is getrouwd met de Hethiet Uria. David liet haar bij zich komen en hij sliep met haar. Daarna ging Bathseba weer terug naar huis.
Wauw, oké, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Het verhaal van David. En David heeft zoveel fantastische dingen gedaan als je de Bijbel leest. Hele boeken, hij heeft psalmen geschreven. Maar misschien is dit wel een van de meest bekende verhalen over hem in de wereld. Dit is iets wat aan hem kleeft. En wat gebeurt hier nou? David heeft verantwoordelijkheden. Ik hoop dat jij ook ergens in je leven verantwoordelijkheden hebt. En naarmate je ouder en volwassener wordt, dat de verantwoordelijkheden groeien. Dat je die draagt, dat je die neemt. En dat die veranderingen brengen in het leven van jou en van anderen. En ook al David had verantwoordelijkheden als een koning. En als koning moest hij op vergaderingen zijn. Als koning moest hij oorlogen voeren. Als koning had hij dingen te doen en kon hij niet lui in zijn stoel gaan zitten en de hele dag op zijn harp gaan zitten spelen. Wat hij ook deed. We kunnen niet altijd doen waar we zin hebben als we willen doen wat God door ons leven heen wil doen. We kunnen niet blijven zitten en op onze harp blijven spelen als we die grootsheid waar we het nu al de hele serie over hebben, die impact die God in je leven wil maken, als we die in ons eenmalige leven willen meemaken. En David, die had eigenlijk bij zijn leger moeten staan. Zijn leger was in oorlog en hij was de koning. Maar hij koos ergens anders voor. Hij koos ervoor om thuis te blijven zitten. Hij koos ervoor om een middagdutje te doen. Een schoonheidsslaapje. En hij werd wakker. Hij rekte zich uit. Ging dat dak op. Zag een prachtige vrouw. En dacht, she's mine. Zoek uit wie dat is. Later komen, duik ermee je bed in. David was niet op de plek waar hij moest zijn als koning. Hij was niet op de plek waar zijn verantwoordelijkheid eigenlijk was. En als je verder doorleest, dan ontdekken we hoe het verhaal eindigt. Bathsheba gaat terug naar huis. Ze wordt zwanger. Niet thuis, maar van David. Okay, jullie volgen me, hè? Ja. David probeert het schandaal te verdoezelen. Denkt die man Uria, dat is een van mijn generalen. Die zet ik vooraan in het front van mijn leger. Dan weet ik zeker dat hij vermoord wordt. Dat gebeurt ook. Dus dan hoeft hij het allemaal niet meer aan hem uit te leggen wat er gebeurd is. Het kind wordt ziek op vroege leeftijd. Het sterft en David gaat kapot van binnen. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft berouw. Hij gaat terug naar God en zegt, God, wat ik gedaan heb, het kan niet. Ik ben stuk. Vergeef me. God ziet zijn berouw en vergeeft hem. Er is niks wat je in je leven hebt gedaan wat ervoor kan zorgen dat je te ver van Jezus' liefde afstaat. Dat je te ver van hem af kan staan dat hij je niet meer kan vergeven. Wat er ook gebeurd is in je leven. Op het moment dat je bij hem komt nederig op je knieën en zegt, dit kan niet meer. Kan je altijd naar hem toe. Zo groot is zijn liefde. God zegende hem. En we komen aan het einde van Davids leven. En David zegt, God, er is nog één ding wat ik wil doen. Er is nog één droom die ik heb. Er is nog één ding wat zo op mijn hart ligt. En dat is uw tempel te bouwen. Al die jaren bent u nog in die tabernakel. Nee, ik wil die tempel voor u bouwen. En God zegt, ja, maar David, dat gaat niet gebeuren. Je hebt te veel bloed aan je handen. En dan vraag je je af, wat nou te veel bloed aan je handen? Je bent toch een koning? Een koning hoort toch bij dat leger te zijn? Hoort oorlog te voeren? God stuurt hem zelf naar Goliath toe om een kopje kleiner te maken. Wat nou te veel bloed aan je handen? Dat is niet waar het God het over heeft als hij tegen David praat. Als hij het tegen David heeft over je hebt te veel bloed aan je handen, heeft hij het over die momenten waar David keuzes maakt voor zichzelf. Als hij de keuze maakt voor Bathsheba, omdat hij daar op dit moment zoveel zin in heeft. Op het moment dat hij de keuze maakt om een ander te laten doden, om zijn eigen problemen te verdoezelen. Op het moment dat hij met zijn eigen koninkrijk bezig is, in de plaats met Gods koninkrijk. En daarom zegt God, dit kan niet. Laat je langetermijn doelen niet in de weg staan door kortetermijn verlangens. Je langetermijn doelen, de impact die God in je leven wil maken, die hier plaatsvindt, laat die niet in de weg zitten door jouw verlangens op dit moment. En kom op lijn met Gods verlangens voor jouw leven. Wat Hij door je heen wil doen. En dat zijn lange termijn verlangens. Want als David, zoals gebruikelijk was, te strijden was gegaan als koning met zijn leger, als hij niet dat schoonheidsslaapje had gedaan in de middag, als hij niet dat dak op was gegaan, als David niet... Hij koos ervoor om thuis te blijven, want hij was moe. Hij was moe omdat hij buiten die grenzen aan het lopen was. Dit is waar God je wil hebben. We hebben afgelopen weken gehoord dat dit onze comfortzone is en daar moeten we al een stap voor zetten naar God toe. Maar wat David deed, hij ging hier lopen. Naar wat hij wilde. Naar zijn grootheid. Op het moment dat we daar gaan lopen en we gaan voor God uitlopen, dat zijn de momenten waar we moe worden. En David was moe en hij bleef thuis en er kwamen dingen op zijn pad die ervoor zorgden dat hij niet meer kon doen waar God hem eigenlijk voor had gemaakt. Voor zijn grootheid, door de impact die God door hem heen kan maken. Door een impact die zoveel groter is dan wat daar buiten af kan spelen in de verlangens die je zelf kan hebben. En zo is het met ons tempo. Het maximaliseren van je goddelijke grootheid moet niet ten koste gaan van jouw geloof. Het moet niet ten koste gaan met jouw intimiteit met God. Het moet niet ten koste gaan van je sabbat met God. Het moet niet ten koste gaan van de dingen die God je heeft gegeven. Eerst Jezus op de eerste plek. Eerst God op de eerste plek. En dan alle dingen die je samen met hem gaat doen. Niet alle dingen die je samen met hem gaat doen. En dan God, waar ben je eigenlijk? Oh, ik ben zo moe. Ik blijf thuis. Wat zie ik? Oh, dan ga ik die kant op. We laten ons niet afleiden. Nee, we houden die focus op wat God door ons leven wil doen. In Markus staat, wat hebt u eraan de hele wereld te winnen? En je leven te verspelen. Andere vertalingen zeggen niet je leven, maar je ziel. Wat je echt bent. Om dat te verspelen voor de dingen die we nu willen hebben. Ons korte termijn geluk. Want echte vreugde is een staat van je ziel. Echte vreugde is iets wat in je ziel plaatsvindt. En geluk is iets wat komt en wat gaat. En wat komt en wat gaat. Maar op het moment dat je ziel gelukkig is. En gewaaierd is met wat God door je leven heen wil doen. Omdat je die intimiteit met hem hebt. Omdat je die tijd samen met hem neemt. Dag in, dag uit, dag in, dag uit. Dat geeft je ziel echte vreugde. En dat verandert je leven totaal. Dus hoe weet ik dan dat de prijs die ik betaal voor mijn visie te groot is deze?
Ja, als je merkt dat je je vreugde dus kwijtraakt. Wanneer je angstig wordt. Wanneer je 's nachts wakker wordt en maar blijft malen en malen en malen. Dat je niet tot rust komt. Dat Gods geest dat je die niet de ruimte geeft om jou daar ook die rust te geven. En dan het advies is, pas je tempo aan. Het is een marathon. Het is geen sprint. Het is vandaag ook de Leidenmarathon. Heel toepasselijk. En soms kunnen we veel te snel rijden en dan krijgen we een boete. Als we veel te hard gaan in ons leven en ook bijvoorbeeld de hardlopers van vandaag, als zij ervoor kiezen om heel hard van start te gaan, zullen zij waarschijnlijk niet die finish bereiken. En wie krijgt er dan aan het einde van de medaille? Degene die heel snel is gestart of degene die snel is gefinished? Het is zo logisch. We willen allemaal de finish behalen. En doe dat op een tempo wat bij jou past. Ga dus niet te hard. En ik denk dat het voorbeeld van David is zo duidelijk. Waarin we iets wat goddelijk is, eigenlijk naar beneden toe halen. En dat we onze eigen ambitie, onze eigen invullingen, ook in kerk, dat we dat groter maken dan het eigenlijk is dat God eigenlijk voor ons heeft. Pas je tempo aan. Hoe weet ik dat ik te veel betaal voor de grootheid voor waar ik gemaakt ben? Als ik er zo hard achteraan ren, dat ik ergens onderweg dus mijn vreugde ben verloren. Dat ik overweldigd raak door wat er allemaal ineens op me afkomt en dus geen ruimte heb om ook die klappen op te vangen, om veerkrachtig te kunnen reageren. Hoe ziet het er dan wel uit als ik het samen met God doe? Lees me mee in Psalm 2, vers 6. Zoek rust mijn ziel. Bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. En alles is dus alles dat we samen met de Heilige Geest werken aan projecten binnen, buiten de kerk. Dat we samen met de Heilige Geest onze kinderen laten opgroeien. Dat we werken aan ons huwelijken, naar de vriendschappen om ons heen. Dat we echt daar een licht en een zout kunnen zijn waar we voor zijn geroepen. En er zijn heel veel voorbeelden van versen waarin God ook belooft om dus ook bij ons te zijn in die stappen wat hij voor ons heeft. Maar dus niet buiten die grenzen. En wanneer zijn we teleurgesteld? Wanneer zijn we echt boos? Wanneer we eigenlijk buiten die grenzen zijn gegaan en dan verwachten dat God het wel voor ons opknapt. Pas je tempo aan. Het is een marathon en geen sprint. Maar goed, je kan ook nog een andere boete krijgen. En dat is wanneer je te langzaam gaat. Uitgestelde boete. Wordt alleen maar duurder, betaal hem snel. Als je een boete krijgt, betaal hem snel, wordt alleen maar duurder. Ook te langzaam gaan is gevaarlijk. Van jou wordt verwacht dat jij dus op je werk echt vertelt over wat God in je heeft gedaan. Wat bij jou past. Iets waar jij warm van wordt. Jij bent de hoop in jouw omgeving. En wanneer jij dus te langzaam gaat en te denken, ja, ik een geloofstap, ja. Ja, nou, ik neem de tijd. Ik heb er nog een beetje ruimte voor nodig. Dan is dat eigenlijk gevaarlijk. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Misschien had je wel ouders die jou in die zin hebben verwaarloosd. Omdat ze altijd aan het werk waren en nooit tijd voor je hadden. En dat jij hebt gezegd van, ik ga later nooit verantwoordelijkheden op me nemen. Ik doe gewoon wat er van me verwacht wordt. Maar meer ook echt niet. Want anders ga ik over mijn grenzen heen. Heb je dat wel eens gehoord? Dat we ons tempo zo laag leggen. Dat we het zo smal houden voor God. Waar hij dan iets doorheen moet doen. Want dat verwachten we dan wel. Te snel gaan is niet goed. Maar te langzaam is zeker ook niet goed. Pas je tempo aan naar een gezond tempo. Naar Gods heartbeat. Dat je merkt, het is nu tijd om mijn mond open te trekken. Of het is tijd om die ene taak op te pakken. Het is tijd om iets te doen wat ik een beetje spannend vind. Maar wat me richting grootheid brengt. Dat ik God ook echt nodig heb in mijn dagelijkse dag. In beide gevallen ren je dus een tempo waar God je niet voor heeft bedoeld. Dan hebben we 3 gedachten hoe jij dan jouw tempo kan laten aanpassen. Hoe jij nou echt wel gezonde grenzen kunt stellen voor jezelf. En de eerste gedachte is, laat God glimlachen. Maak er jouw persoonlijke missie van. Om alles wat je doet te doen om God te laten glimlachen. Telkens wanneer mijn streven naar grootsheid ten koste gaat van mijn intimiteit, mijn relatie met God, dan gaat er iets mis. Dan moet ik een stapje terug doen om weer in te checken, om te bidden, worship te luisteren, met iemand te delen wat er in mijn hart omgaat, wat er in jouw hart omgaat, om daarin verder te komen en God echt uit te nodigen. Zolang je tempo van ouderschap, huwelijk en carrière te snel of te traag gaan om vrede en intimiteit met God te hebben, is het tempo waarin je gaat dus niet gezond. We lezen dat ook in Handelingen 13 vers 22. Toen stootte God hem van de troon. Het gaat hier over koning Saul. En maakte David koning. Van wie hij getuigde. David, de zoon van Isaï. Heb ik een man gevonden naar mijn hart. Die geheel naar mijn wil zal handelen. God maakte koning David. Het was niet Davids ambitie om koning te worden. Het was Gods ambitie. Het was Gods plan. Maar hoe werd David dan ook een man naar Gods hart? David had superveel tijd in de weide als jongen om schapen te hoeden. Het lijkt me een vreselijke job. Lijkt me heel eentonig. Maar enorm veel tijd om te genieten van God en zijn creatie, van de schepping. En David heeft ook een mooi psalm geschreven. Hij zegt, God, ik verlang naar u. Psalm 42. God, ik verlang naar u. Zoals een hert verlangt naar helder water. Ik kan me zo voorstellen dat David even aan het uitpuffen was van al die schapen die alle kanten op gingen en even langs een beekje zag en daar in de verte een hert en even stil werd. Midden in alle chaos even stil werd en tijd nam om te genieten van God. Met heel mijn hart verlang ik naar u. U bent de God die leven geeft. Wanneer zal ik u weer bij u zijn? Het brengt vreugde als wij in zijn aanwezigheid zijn. Zoek Gods aanwezigheid. En één hele duidelijke opdracht of richting wat we hebben meegekregen, lezen we in Exodus 20 vers 8. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. En een Sabbat betekent dat je even helemaal stopt met werken. Alles wat je moet doen om een doel te bereiken, jouw enige doel op de Sabbat is tijd te spenderen met onze Maker. Je neemt tijd voor hem om te rusten. En God weet echt het allerbeste wat het beste voor jou is. Soms denken we wel, ja, ik heb behoefte aan, vul het maar in. Gisteren had ik ook een drukke dag. Nu ga ik morgen dus mijn Sabbat houden. Ik zal het alvast even zeggen. Maar ik merkte wel van, ik race door alles heen. Er gebeurt zoveel buiten deze kerk, in deze kerk, met mijn kind, met mijn man. En er gebeurt zoveel, maar ik heb tijd met mijn Maker nodig. Ik heb tijd met mijn Vader nodig. Dus we hebben gewoon een uur gewandeld, kind lekker in de wandelwagen. En ik heb in mezelf gezongen en ik heb in mezelf gebeden en even alles eruit gegooid. En ik dacht echt, als ik naar mijn planning keek, ja, dit past nu niet. Ik moet nog deze message voorbereiden. Ik moet nog dingen, praktische dingen voor vandaag voorbereiden. Dat gaat echt niet lukken. Maar toch zo'n uur, oh man, wat is het heerlijk om tijd en ruimte te geven. Echt make room voor onze God die in je leven wil spreken. En dat kan dus fantastisch met een sabbat. Het volgende is, laat je gezin glimlachen.
Je gezin, je familie, je vrienden, je small group, je team group, de mensen om je heen. Dat is waarvoor we ook gemaakt zijn. Ik heb deze twee versen voor je meegenomen. Hier staat in het begin van de Bijbel al. De Heer God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. En we gaan het nu hier niet hebben over, zie je wel, de vrouw is een helper. Want mannen, als je dat zegt, ons is de opdracht als mannen dat we zijn zoals Jezus die hetzelfde deed voor zijn kerk. Wat deed hij voor zijn kerk? Hij sterft ervoor. Dat is wat we voor onze vrouw, zo diep gaan we. Hier gaan we niet dieper op in, maar zorg er zeker voor dat als je een huwelijk hebt, dat je aanmeldt voor de Love Night 11 oktober. Alle informatie op de website om echt nog dieper hierin te gaan en te begrijpen en je huwelijk nog mooier te ervaren. Wauw, die Love Nights zijn nice. Het tweede vers is deze in Prediker. Je kunt maar beter met z'n tweeën zijn dan alleen, want samen bereik je meer dan in je eentje. Als je één van beiden valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Maar als je alleen bent, kan niemand je meer overeind helpen. En daar lig je dan. Als ik dit lees over vriendschap, over relaties, I love it! We hebben gewoon mensen om ons heen nodig. En geloof me, bij mij is dat niet altijd zo geweest. Ik was niet goed in vriendschappen. Mijn vriendschappen lagen hier. Ik was teleurgesteld, ze deden pijn. Het was... Ik had geen vrienden nodig. Weet je wanneer dat veranderd is? Hier, in de kerk, waar ik weer echte vriendschappen leerde kennen. Waar ik in een small group kwam, waar ik teamgroups kreeg, waar we samen kerk gingen bouwen. Waar ik echt hart tot hart gesprekken had. En tot op de dag van vandaag blijft dat voor mij een punt waar ik aan moet blijven werken, waar ik me moet bewust zijn. Maar die ik wel op een goddelijke manier mag ervaren. We hebben vrienden nodig. Verschillende redenen om productiever te zijn. Twee mensen samen kunnen meer dan twee mensen los. We kunnen productiever zijn. Het is onze hulp in nood, zoals je net in het vers al hoorde. Het is ons comfort in ons leven. We kunnen elkaar troosten. We kunnen ons door situaties heen helpen. Het geeft ons veiligheid. Het geeft ons zekerheid. Als we samenwerken in het leven, kunnen we echt zekerheid en veiligheid aan elkaar bieden. Je hoeft het niet alleen te doen. En van nature zijn we aangetrokken tot de plek waar we het meest succesvol in zijn. Waarom? Omdat we daar het minste weerstand in ervaren. Dus als ik er goed in ben, omdat dat nou eenmaal een van mijn talenten en gaven is, om met mijn resources, met mijn financiën om te gaan, dan is dat makkelijk om daar succesvol in te zijn. Want dat is de weg van de minste weerstand. Maar in de tussentijd liggen mijn relaties onder het nulniveau. Maar daar hoef ik niet aan te werken, want ik ben succesvol in mijn financiën. Maar op het moment dat ik zeg, nee, dat laat ik niet gebeuren. Ik wil met mijn relaties dat ook zijn. Dan zal ik daar een stap in moeten zetten. Zal ik God daarin moeten uitnodigen. Zal ik echt in relatie met anderen moeten stappen. Om echt die productiviteit op al die plekken te mogen ervaren. En echt weer gezonde relaties in mijn leven te mogen ervaren. Je kan straks de kerk uitlopen. Je kan er straks uitlopen en God danken voor hoe succesvol die je maakt in je gezondheid. En hoe fit je wel niet bent. Hoe fantastisch je wel niet bent in je gebedsleven en hoe je mag ervaren. Ik kan eruit lopen hier en zeggen, wauw, dank u wel God, hoe fantastisch u het allemaal doet op al die vlakken. En ondertussen liggen je relaties op een gat en zit je op die oude wonden, simpelweg omdat je het niet bij hem brengt. Maar als we een impact in ons leven willen meemaken, dan moeten we zeggen, God, hier ben ik. Ik loop vandaag die kerk niet uit zonder gezonde relaties. Zonder dat hij mij vandaag gaat starten met die genezing daarin. Zonder dat hij vandaag daar verandering in gaat brengen. Breng vandaag iets bij hem, waardoor je anders hier de deur uitloopt. En er is niks wat je niet bij hem kan brengen. En er is niks waar hij je niet van wil genezen. Waarin hij niet wil dat je die impact, die grootsheid, die maximaliseren wat hij in je leven wil. Dat je dat kan meemaken. En we leven in een cultuur waar we soms denken dat we het allemaal in ons eentje best wel kunnen. En dat we die vrienden niet nodig hebben. Maar de Bijbel zegt keer op keer, op keer, op keer, op keer, op keer. Je kan het niet alleen tot het punt dat Jezus naar ons toe is gekomen, voor ons is gestorven. Omdat we het simpelweg niet alleen kunnen. We hebben die relatie nodig met de mensen om ons heen, met onze God, met Jezus. Om die grootsheid in ons eenmalige leven te ervaren. We hebben één keer de kans om dit samen met hem te doen. Om straks het voor eeuwig samen met hem te doen. Als ik op een goddelijk tempo loop. Als ik hem centraal zet op al die vlakken en bij hem begin. Kan ik mijn gezin laten glimlachen. Kan ik mijn vrienden laten glimlachen. Kan ik mijn teamgroep laten glimlachen.
En kan je ook jezelf laten glimlachen.
Come on.
Dat is het laatste punt van vandaag waar we deze message en deze hele serie mee af willen sluiten. Ook laat jezelf glimlachen. Ren met alles wat je hebt achter dat geweldige doel van God aan. Maar weet ook, wanneer het erop lijkt dat het ten koste gaat van je gezondheid, van de vriendschappen om je heen, van je financiën, dat je dingen doet waarvan je eigenlijk denkt, dit moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Laat het dan los. En geef het weer terug aan God. Om te vragen, God, ik wil het op uw manier doen. Ik wil het op uw tempo doen. Ik zie een geweldig doel voor ogen, maar help me hoe ik daar gezond kom. En ja, soms zal dat een offer vragen. Maar wel een offer wat u aanneemt. En niet wat ten koste gaat van de dingen die ik in mijn leven met zoveel waarde heb opgebouwd. We hebben een aantal vragen voor je om strakjes tijdens de worship en ook thuis om erover na te denken. Om kritisch stil te staan bij al die gebieden in je leven. Want als jij de vreugde niet meer herkent in jezelf, is die glimlach, die prachtige glimlach van je, die is dan weg. Vraag 1 is, door wie laat ik mij vervullen? Laat ik God toe om mij te vervullen met zijn vreugde, rust, vrede, geduld. Vier ik echt die Sabbat? Neem ik daar tijd voor? Geef ik daar een bepaalde invulling aan waarvan ik ook verfrist voel? Vraag 2 is, hoe ziet mijn gezonde voeding eruit? Eet en drink ik regelmatig gezond? Of verwaarloos ik mezelf en laat ik me elke keer weer verleiden door ongezond eten en drinken? Maar denk ook aan deze hier. Hij zit bijna aan mijn hand vastgekleefd. Wat consumeer jij op je telefoon of wat kijk je op televisie waar dus je ook mee voedt? Bepaalde beelden die je niet meer loskrijgt van bepaalde series die je kijkt of iets wat je zo raakt. Maar toch elke keer blijf je maar kijken. Vraag 3 is, wat zijn mijn gewoontes? Welke gezonde gewoontes heb ik in mijn leven die aandeel zijn in mijn vreugde? Sport ik? Heb ik een hobby? Heb ik een plek hier in de kerk waar ik mezelf in kan ontwikkelen, waar ik God echt in kan ervaren? Of doe ik iets wat mij zoveel energie kost dat ik een prijs betaal waarvan de gewoonte het absoluut niet waard is? We hebben nog 2 vragen. Hoe is de balans tussen werk en privé? Heeft het een positieve bijdrage aan mijn vreugde? Of spendeer ik te veel tijd aan werken omdat ik de illusie heb dat ik de verzorger ben van mijn leven? Of zou je dus ergens anders moeten werken waar je meer ruimte in je hoofd, in je hart krijgt om alles te doen wat je ook nog wil doen? En de laatste vraag is, kan ik gezond omgaan met mijn financiën? Als ik naar mijn bankrekening kijk, ben ik dan blij of denk dan, oh, waar is het nu allemaal weer aan opgegaan? Alsof ik er zelf niet bij was. Kan ik gezond omgaan met mijn financiën? En binnenkort zijn we nu eigenlijk ook al mee gestart, maar binnenkort hebben we Reach Beyond Sunday. De Reach Beyond campagne waar we ieder jaar als kerk ook zeggen, we willen een offer brengen. Ik wil iets betalen. Ik wil een prijs betalen omdat ik geloof dat ik daarmee een doel kan behalen. En zo'n offer mag best wat pijn doen. Maar als ik dat niet durf of als ik denk, ja, maar ik heb ook nog alle andere dingen. Dan ben ik niet vrij. Dan ben je niet vrij. Het is fantastisch om samen als een eenheid daar naartoe te leven en uit te kijken wat voor wonderen God door onze financiën kan doen, door jouw financiën heen. God heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld. Wanneer hij naar jou kijkt, dan denkt hij, wauw, Ik ben zo blij dat jij hier nu zit en dat jij vandaag hier in de kerk zit om mijn woorden te horen. Om de woorden uit de Bijbel, want die geven echt leven. En waar je ook staat, welke gebieden in je leven waar je echt de master voelt of waar je denkt, ja, dit is gewoon een zwak punt voor mij. Wat Matthias net zei, ga niet die deur uit zonder te zeggen en een belofte te maken naar God. Ik wil een prijs betalen voor mijn vrienden, voor mijn kerk, voor mijn financiën, voor al die gebieden in mijn leven. Ik wil die prijs gaan betalen. Maar doe het op een gezonde manier. En doe het niet met schaamte. Doe het niet omdat ik zeg dat het moet. Of dat je denkt, het moet van de kerk. Het moet van niemand. God wil dat je vrij bent. In al je gebieden. In alle gebieden van je leven. Om door je heen te werken. Om die goddelijke bestemming te gaan bereiken. Dat je echt energie krijgt om samen met God door het leven heen te gaan. En we vinden het fantastisch als kerk om daarom ook deze message-serie staand af te sluiten. Dus jullie mogen gaan staan en dat we in gebed krijg je even de ruimte om uit te spreken in jezelf waar jij aan wil gaan werken. Misschien kunnen we de vragen inderdaad laten staan. Kijk ernaar en vraag de Heilige Geest wat bij jou het punt is waarvan je denkt, dit gaan we nu doen. Het is nu tijd. Ja, Heilige Geest, we willen u danken dat u zo waanzinnig bent. Dat u wonderen kunt doen. Dat u dingen voor ons heeft bedacht. En wij hoeven alleen maar te zeggen, kom in ons leven. Wilt u dat wonder doen? Wilt u bij me zijn? Wilt u me laten zien wat de volgende stap is? En zo vaak heb ik het op mijn eigen manier geprobeerd. En ook bepaalde projecten in de kerk die super goddelijk zijn, super goddelijk lijken, maar ik ren er vol langs. Ik mis compleet wat er is gebeurd de afgelopen periode in de mensen om me heen. Of wat u wilde zeggen op welk moment. Ik heb alles weer laten afhangen van mijn eigen wijsheid, van mijn eigen ervaringen. En ik ben u daar dankbaar voor, maar ik wil ook sorry zeggen dat ik u daar niet bij heb betrokken. Ik wil weer een geloof hebben dat puur is. Dat echt is. Heilige Geest, kom in mijn leven en doe een wonder. Geef me een idee hoe ik met het ene gebied in mijn leven, hoe ik daar om moet gaan. Misschien is het dus je relatie, je huwelijk, waar een frisse wind in moet geblazen worden. Misschien zijn het je vriendschappen dat je weer open durft te stellen naar andere mensen. Dat je mensen moet gaan vergeven. Misschien is het wel je werk waarin je de kantjes ervan afloopt. Omdat je denkt, ja, het is gewoon werk. Wat boeit het nou eigenlijk? Heilige Geest, ik nodig u uit op die plek om door mij heen te werken. Richting mijn collega's en het werk dat ik moet doen. Ik wil het doen alsof ik het voor u doe. Ik wil ook een stap zetten in mijn financiën. Om niet mijn eigen verzorgd te zijn, maar dat ik echt een aandeel wil hebben in uw koninkrijk. Door andere mensen tot een zegen te zijn. En deze kerk tot een zegen te zijn. Ik vind het spannend, want het voelt nog van mij, maar ik wil echt die stap zetten. En misschien is het überhaupt dat je nog nooit in je leven ja hebt gezegd tegen Jezus die voor jou aan het kruis is gestorven, zodat jij in vrijheid kan leven. Dat jij met liefde naar jezelf kan kijken. Dat je echt een bestemming, een doel hebt hier op aarde. Bid dan het volgende met me mee. Jezus, ik ben hier. En ik ervaar op dit moment dat u wat tegen mij wil zeggen. Ik wil sorry zeggen voor al die tijd dat ik zonder u leefde. Ik deed het op mijn eigen manier en ik heb daar spijt van. Ik wil het kruis aannemen. Ik wil aannemen dat u voor mij gestorven bent. Zodat ik een relatie kan hebben met God de Vader. En dat ik zo een zegen kan zijn voor de mensen om me heen. Ik wil uw koninkrijk bouwen met alles wat ik in me heb. Ik wil niet te hard gaan, maar ik wil ook niet te langzaam gaan. En misschien ken je Jezus al je hele leven en hopen we echt en bidden we echt dat de verandering, de spark die aan is gegaan, dat je manier gaat vinden om die spark groter te maken. Zodat het echt het vuur heerlijk gaat branden. Dat we iedereen daaromheen aan ons, dat aan jou kunnen verwarmen. Dat ze denken, wauw, wat is daar weer gebeurd? Maak Jezus zichtbaar in jouw leven. Amen.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag.